onze enige verwachting staan, de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 81 en daarvan de versen 19, 11 en 13. Psalm 81, de versen 19, 11 en 13.
Thank you.
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel uit het boek Jeremia en daarvan het 9e hoofdstuk, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit Jeremia 9. Och dat mijn hoofd water waren en mijn ogen springaande van tranen, zo zal ik dag en nacht bewenen de verslagenen der dochteren mijns volks. Och dat ik in de woestijn een herberg der wandelaars had, zo zou ik mijn volk verlaten en van hen trekken, want zij zijn allen overspelers en trouweloze hoop. En zij spannen hun tong als een boog tot leugen, zij worden geweldig in het land, doch niet tot waarheid, want zij gaan voort van boosheid tot boosheid. Maar mij kennen zij niet, spreekt de Heere. Wacht u een iegelijk van zijn vriend en vertrouwt niet op enige broeder, want elke broeder doet niets dan bedriegen en elke vriend wandelt in achterklap. En handelen, en zij handelen bedrieglijk, een ieder met zijn vriend, en spreken de waarheid niet. Zij leren hun tong leugen spreken, zij maken zich moede met verkeerdelijk te handelen. Uw woning is in het midden van bedrog, door bedrog weigeren zij mij het te kennen, spreekt de Heere. Daarom zegt de Heere, der scharen al zo zie. Ik zal hen smelten en zal hen beproeven, want hoe zou ik anders doen ten aanzien der dochter mijns volks? Hun tong is een moordpijl, zij spreekt bedrog. En ieder spreekt met zijn naaste van vrede, met zijn mond, maar in zijn binnenste legt hij zijn lagen. Zou ik hen om deze dingen niet bezoeken, spreekt de Heere, zou mijn ziel zich niet wreken aan zulk een volk als dit is? Ik zal een geween en een weeklagen opheffen over de bergen en een klaaglied over de herdershutten der woestijn, want zij zijn afgebrand, dat er niemand doorgaat en men hoort er geen stem van vee, en van de vogelen des hemels af tot de beesten toe zijn zij weggezworven doorgegaan. En ik zal Jeruzalem stellen tot steenhopen, tot een woning der draken. En de steden van Juda zal ik stellen tot een verwoesting zonder inwoner. Wie is de wijze man die dit verstaat? En tot wien heeft de mond des Heeren gesproken dat hij het verkondige? Waarom het land vergaan en afgebrand als zij als een woestijn dat er niemand doorgaat? En de Heeren zeiden, omdat zij mijn wet, die ik voor hun aangezicht gegeven had, verlaten hebben en naar mijn stem niet gehoord, nog daarna gewandeld hebben, maar hebben gewandeld naar het goeddunken huns harten, en naar de Baals, het welk hun vaders hun geleerd hadden. Daarom zegt de Heere der scharen, de God Israël zal zo zien, ik zal dit volk spijzen met alsem, en ik zal hen drenken met galwater, en ik zal hen verstrooien onder de heidenen, die zij niet gekend hebben, nog zij nog hun vaders. En ik zal het zwaard achter hen zenden, totdat ik hen verteerd zal hebben. Zo zegt de Heere der scharen, merk daarop en roep klaagvrouwen, dat zij komen, en zend henen naar de wijze vrouwen, dat zij komen. En haasten en een weeklagen over ons opheffen, dat onze ogen van tranen nederdalen en onze oogleden van water vlieten. Want er is een stem van weeklagen gehoord uit Sion, hoe zijn wij verstoord? Wij zijn zeer beschaamd omdat wij het land hebben verlaten, omdat zij onze woningen hebben omgeworpen. Hoor dan des Heeren woord, gij vrouwen, en uw oor ontvangen het woord zijns monds, en leert uw dochters weeklagen en elkeen haar metgezel in klaagliederen. Want de dood is gekomen in onze vensteren, en zij is in onze paleizen gekomen om de kinderkens uit te roeien van de wijken, de jongelingen van de straten. Spreek, zo spreekt de Heere, ja, een dood lichaam des mensen zal liggen als mest op het open veld en als een garve achter de maaier, dat niemand opzadelt. Zo zegt de Heere, een wijze beroemen zich niet in zijn wijsheid, en de sterke beroemen zich niet in zijn sterkheid, en rijke beroemen zich niet in zijn rijkdom, maar die zich beroemt, beroemen zich hierin, dat hij verstaat en mij kent, dat ik de Heere ben, doende weldadigheid, recht en gerechtigheid op aarde. Want in die dingen heb ik lust, spreekt de Heere. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik bezoeking zal doen over alle besnedenen met degenen die de vooruit hebben. Over Egypte en over Juden, over Edom en over de kinderen Ammons en over Moab en over alle die aan de hoeken afgekort zijn en die in de woestijn wonen, want al de heidenen hebben de vooruit, maar het ganse huis Israëls heeft de vooruit des harten. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, wij hoeven niet te kijken naar het afvoererende volk Israël, want daar is er geen een meer van in leven. Die hebben zich allen moeten verantwoorden voor een rechtvaardig God. En wij staan ervoor, Heren. Gij komt tot ons met de vraag, hoe is het met u gesteld? Van waar komt gij en waar reis gij heen? En nochtans is uw woord ook van het oude Israël tot waarschuwing voor heden ten dagen, voor de kerk van alle eeuwen en plaatsen. Want anders had gij het niet in uw woord laten optekenen. Het is tot ons nut, het is tot onderwijs geschreven, tot bestraffing, tot vermaning, tot vertroosting. En gij weet wat we nodig hebben, ieder van ons persoonlijk, maar als volk zijn wij van u afgeweken en hebben wij u de trotse nek toegekeerd. Ja, wij en onze vaderen tevens, heren, van ons is er geen enkele verwachting meer dat wij tot u zouden wederkeren. Maar dat gij met uw heilige geest ons zou doen wederkeren, keert weder tot uw sterkte. Gij gebondenen van de hoop. O heren, mocht dat in ons leven gekend worden en mocht dat ook van de daken gepredikt worden. Maar omdat wij als volk uw recht hebben vergeten, veracht, verlaten, gij moet wel met uw oordelen komen, omdat gij een God van recht zijt. Heren, mocht gij uw volk bekeren. En gelijk in Jeremia smeek tot u, Heren, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Gelijk de bruid uit het hooglied bid, trek mij, zo zal ik u nalopen. O, mocht dat ook in deze uren geschieden, dat het niet een vrome wens zal zijn, maar dat het een smeekgebed zou zijn, gelijk Jacob te Peniel. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Lieve Heren, dat dat gekend mag worden in ons aller leven. En dat dat verheerlijk mag worden, die worstelende Christus, die zich gewonnen geeft aan Jacob de Kniel, mocht dat gekend worden onder uw volk en knechten. Heren, oefen ons in dat allerheiligst geloof, en mocht gij ons bewaren van de boze, want wij zijn niet opgewassen tegen de listige omleidingen des duivels, zonder uw schild, zonder uw loon, zonder de wapenrusting Gods. O, mochten we het beoefenen en niet ten neder zitten, en gelijk Issachar tussen de tichelstenen, maar mochten we gaan ten strijde onder de banier van koning Jezus. Gij hebt Jeremia en al de profeten daartoe persoonlijk geroepen, persoonlijk gezonden, met een last. Lieve Heren, verheerlijk uw naam en kracht. En mocht gij nog vijanden met u verzoenen door de dood uw zoons. Mocht gij uw woord verheerlijken. En mocht gij alle degenen die dat woord, die van dat woord afdingen. Die het woord aanpassen naar de omstandigheden. Met uw roede bezoeken. Het is meer dan tijd, o hoogste rechter. Mocht gij de heidenen gedenken, uw volk Israël. Alle volken zullen zich opmaken om uw volk Israël, het oude verbondsvolk, te benauwen. Maar gij mocht het nog aanwenden tot hun bekering. Mocht gij premier Netanyahu bekeren. En mocht gij heel de Knesset bekeren. O Heere, dat ook ons land zich tegen Israël heeft gekeerd. Dat zal het oordeel uitmaken. Want wie zich tegen Israël keert, hoewel we de daden, die ook heden ten dagen geschieden door uw volk, niet goed kunnen keuren omdat ze tegen uw woord zijn, blijft het nochtans uw verbondsvolk. Mocht gij het bekeren, opdat ze hem zullen bewenen die ze doorstoken hebben. O Heere, sta nog op, o hoogste rechter. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Geliefde Jeremia, hij zat daar en hij roept het uit, of dat mijn hoofd water waren en mijn ogen springen van tranen, zo zal ik dag en nacht bewenen, de verslagene dochter mijn volks. Ik heb vanmorgen gezegd, hij kon geen tranen meer uitbrengen. Hij kon geen tranen meer uit zijn ogen persen. Want de Heere was vastelijk besloten om het oordeel te volvoeren. En geliefde, Jeremia wordt geroepen om die oordelen het volk bekend te maken. En we kunnen dat al lezen in hoofdstuk 7. En waar de Heere ook in spreekt. Het is eigenlijk Jeremia verkondigt het oordeel. En de Heere die geeft hem onder die prediking steeds weer nieuwe woorden. Steeds weer een nieuwe prediking, steeds weer de aanvullingen daarvan. De Heere treedt in details waarin dat oordeel zal bestaan. Zo zegt de Heere, de God Israëls, maak uw wegen en uw handelingen goed. Zo zal ik jullie doen wonen in deze plaats. Als we daar mogen leven in geloof en godsvrezen, geliefde, dan zegt de Heere, geen kwaad zal u wedervaren, geen plagen zal uw tent naderen. Yeah. Maar als we op valse woorden gaan vertrouwen, zeggen des Heere tempel, kijk, daar heb je de afgoderij. Het begint altijd met afgoderij. En dat daar staan, de kerken zijn niet wakker geweest, de voorgangers zijn niet wakker geweest, het zijn stomme honden die niet wassen kunnen. Ze zorgen goed voor zichzelf, maar de schapen, zegt de Heere, die zijn verstrooid. Ze laten de schapen verstrooid over de heuvelen en de dalen dwalen. Mij kennen ze niet. De theologie van Menno Simons, die heeft zijn intrede gedaan. De antichrist heeft de zetel in de Reformkerken. Het wordt niet meer onderkend. Omdat ze het zelf niet kennen. Daar heb je het. En als het niet meer gekend wordt, geliefde, dan doet de afgoderij zijn intrede. Welke afgoderij? De Heere Tempel zijn deze. Ja. Daar heb je de afgoderij. Dan gaat men roemen op een kerk. Dan gaat men roemen op een dominee. Dan gaat men roemen in het stoffelijke. En daar staat de vloek Gods op. Heb geen afgoden nevens mij. Weet je wat er wel heerst? He? De huidige kerken die hebben maar één gebod. Dat is het zevende gebod. Ja, ook niet meer. Maar ik heb u gezegd vanmorgen. De eerste tafel van de wet wordt onder hun voeten vertrapt. Die is al weggedaan in de kerken. En als de eerste tafel der wet, als daar een loopje meegenomen wordt, Dan vertrekt de Heer en dan neemt hij de kandelaar weg. Want dan krijg je zulke praat, zulke afgoderij, de Zere Tempel, de Zere Tempel. En wat is dan de volgende stap van die afgoderij? Ze hebben uw altaren afgebroken. De bediening der verzoening wordt vervalst. En dan sprak je, de profeet Elia was zijn klacht al, ze hebben uw altaren afgebroken. Ondergraven, dat betekent van binnenuit uitgehold. Uitgehold van binnenuit. Nou, dat is de afgoderij van vandaag. De bediening der verzoening is vervalst. Oppervlakkige prediking. De zonden worden gebagatelliseerd. En dan heb ik het niet over poppenzonden. Ja, er bestaan eigenlijk geen poppenzonden. Maar dan heb ik het voornamelijk over het vervalsen van de waarheid. Als u hoofdstuk 7, 8 en 9 leest, dan komt de Heer daar steeds weer op terug. Op dat liegen en bedriegen en dat vervalsen van de waarheid Gods. Dat was ook de aanklacht van Paulus tegen Petrus toen hij veinsde in Antiochië. Hij zegt niet tegen Petrus, gij wandelt niet recht naar de wet. Gij wandelt niet recht naar het evangelie, zegt hij. De waarheid van het evangelie wordt vervalst in onze dagen. En geliefde, er is niks nieuws onder de zon. Maar als je gewenning krijgt met de oordelen Gods aangaande wat de Heere hiermee zijn volk, waarmee de Heer hiermee zijn volk dreigt, dan is het wel heel slecht met je gesteld. Dan is het wel, als hij zegt, nou ja, het is altijd zo geweest. Ik heb in Dorenspijk geweest en dan zeiden die mensen, ja, het is altijd zo geweest. Oh ja, het is altijd zo geweest. Maar daar kan je niet mee voor God verschijnen, hoor, dat altijd zo geweest is. Wij moeten niet verbetering, geliefden, houd ermee op. Dat is niet mogelijk. De Heer eist geen verbetering, maar bekering, vernieuwing. Dat we aan de troon van zijn genade daar liggen als verdoemde zondaar. Dat is nog een stap verder als verloren zondaar. Hè? Want ja, dan kun je nog een beetje klagen en wenen, maar Jeremia kon niet meer wenen. De zaken waren te erg. De maat was volgezondigd. De Heere gaat zijn oordelen uitvoeren. Het is geen dreigement meer. Het is de wil des besluits van God. En daar kunnen we van lezen. De Heer zegt in vers 16, hoofdstuk 7. Gij dan bid niet voor dit volk en hef geen geschrei nog gebed voor hen op. En loop mij niet aan, want ik zal u niet horen. Want wat hadden ze gedaan? De Heer zegt, ziet gij niet, Jeremia, wat zij doen in de steden van Juden op de straten van Jeruzalem. De kinderen lezen hout op. Niet om in de kachel te verbranden, maar om er afgoderij mee te bedrijven. Dan moesten de kinderen de bossen in, die moesten hout sprokkelen, en daaruit dat hout werden de afgodsbeelden gemaakt. Ziet gij dat niet, Jeremia? De kinderen lezen hout op, en de vaders steken het vuur aan. Het werd voor beide gebruikt, om bossen te maken, om de baal te roken. Daar werd dat hout ook voor gebruikt. En om hoogte te bouwen, ik heb u gezegd dat waren houten stellingen, zoals we bij de Indianen wel gezien hebben. Houten stellingen, daar werden de doden op verbrand. En onder het volk Israël werden daar de baal op gerookt. Geofferd. En de vrouwen die kneden deeg om gebeelde koeken te maken, afgodsbeelden uit deeg. En je moet maar rekenen dat ze daarvan aten. Hè? Zoals in India heb je de heilige koeien. Nou, dan wordt de dood veroordeeld. Als je zo'n koe slacht, zo'n heilige koe, dan kost je je leven. Nou, in Israël maakten de vrouwen, die maakten van deeg gebeelde koeken. He, voor de Melechet des hemels. Wat is dat, die Melechet des hemels? We hebben er vanmorgen ook al iets over gesproken. Ik heb gezegd, je kan het vergelijken met de godin Diana. De godin van de Efeziërs, van de heidense Efeziërs. Maar hier gaat het om het aanbidden, het staat duidelijk, des hemels. He? Maar ja, dat werd van Diana ook gezegd dat ze uit de hemel kwam. Maar van de Melechet, he, dat was de godin, de koningin des hemels. He? Sommigen zeggen, ze aanbaden de maan, of de sterren, de hemellichamen, astrologie. He? Een horoscoopafgoderij. Nou, dat zal het zeker geweest zijn. Dat zal het zeker geweest zijn. Hè? Tegenwoordig is dat ook heel populair onder de revo-jongeren. Welke horoscoop dat je hebt. Het is echt des duivels. Er wordt nooit tegen gepreekt. Maar het is echt des duivels. Het is dezelfde afgoderij. Het is dezelfde afgoderij als wat hier de Israëlieten plegen te doen. Andere goden dankoffers te offeren om mij verdriet te doen. Dat moet je zo opvatten. Je kan de Heer geen verdriet aan doen. In die zin, de Heer is geen mens, maar dat staat hier op menselijke wijze. De Heer verdriet aan doen, dat is hem tot toorn verwekken. En dat is niet zeg maar een algemene toorn waarmee God de heidene volken straft. Nee, dat is een verbondswraak. Dat is een verbondswraak. Als je andere goden gaat dienen. Nou, persoonlijk, geliefde, Gods volk zal de hand graag in eigen boezem steken. Want dan komt hij ermee laat uit omdat ze zichzelf kennen. En dat gold voor Jeremia ook. Jeremia was ook een mens van gelijke beweging als wij. Net als dat geschreven staat van de profeet Elia. Dat waren wel godsmannen. Maar dat waren ook maar mensen van vlees en bloed. Die kenden zichzelf in het licht van de spiegel van Gods heilige wet. Jazeker, maar weet je wat het verschil is? Ze hadden genade gevonden in de ogen des Heren. En ze waren door de Heren geroepen om zijn getuigen te zijn. Om zijn woord te preken, om zijn oordelen te preken. De wet tot verdoemenis en het evangelie tot eeuwig behoud. Voor verloren zondaar. En mensen, als je die getuigen van God, die geroepen getuigen, gaat belasteren. Dan ga je God belasteren en dat kost je je leven. Kijk maar naar die kinderen die daar spotten met Elisa. Kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. De Heere die, de Elisa keerde zich om en hij vloekte die kinderen in de naam des Heren. En dan lopen bij Erven Koten de rillingen over zijn rug. Dat zijn nou de voorgangers van de hersteld hervormde kerk en het zijn pure heidenen. Nog erger. Ik kan me voorstellen dat bij een heiden de rillingen over zijn rug lopen. Als die de profeet Elisa hoort vloeken tegen die kinderen in de naam des Heren. Ja, Elia vloekte die kinderen. Hij vloekte niet zoals wij dat verstaan. Nee, nee. Maar hij sprak de vloek Gods uit over die kinderen. En dat had toch gevolg dat al die 43 kinderen werden verscheurd door de beer. Nou, God heeft nog die beren. We hoeven echt niet te dreigen. Maar de Heren, die is niet veranderd. Dat is dezelfde God. Als ik krijg veel van die laster-e-mailen natuurlijk, veel meer als, ik ben wel eens in staat om die hele box te sluiten. Want geloofsbroeders, medestrijders zijn er niet, hè? Bijna niet. Ik mag niet zeggen dat ze er helemaal niet zijn, maar bijna niet. Want als je naar die grote hoop kijkt, nou dan zit Jeremia, zit er met droge oogkassen, zit hij daar te wenen. Meer zielentranen als echte tranen, als natuurlijke tranen. Vanwege de breuk van de dochteren des volks. Elia was maar alleen overgebleven. Dat was niet een verzinsel hoor. Dat was niet een gedachte, dat was zo. De Heer had wel 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hadden. Hè? Maar dat waren geen medestrijders, geen medebroeders in het geloof. Nee, absoluut niet. Die moesten allemaal nog opgeleid worden. Om als krijgsknecht te dienen in het leger van Christus. Want je bent niet bekeerd om bekeerd te zijn. De Heere bekeert de mens om ten strijde te trekken onder zijn banier. Dat wenste ik gedurig. En dat is een ongelovige wens, want we leven nou heden ten dagen. Maar ik wenste wel dat ik geboren was in de tijd van de Waldenzen. Want daar kon je nog voor strijden. Want die strijden voor de zaak des Heeren, die streden de oorlogen des Heeren. Wat is het nou allemaal een verradersbende geworden? Ene grote NSB-beweging, al die kerken. Ene grote verradersklik. En de Heer, dat is niet mijn verzinsel hoor. De Heeren, we hebben het dat toch opgelezen, de Heeren zegt het zelf. Wacht een iegelijk van zijn vriend en vertrouw niet op enige broeder. Want elke broeder doet niets dan bedriegen en elke vriend wandelt in achterklap. En zij handelen bedriegelijk en ieder met zijn vriend sprekende de waarheid niet. Zij leren hun tong leugen spreken. Zie je het? Daar komt de Heer. Dat is de zonde in Gods woord. Leugen en bedrog. Nou, de politiek is leugen en bedrog. Hè? De demmingklokkenluiders die worden in Thailand vermoord. Je leest er niks van in het TD. Hè? De politiek doet er helemaal niemandal niks aan. Dan zeggen ze met een vrome mond. Ja, het is in de handen van de rechter. Maar de slager mag zijn eigen vlees keuren, dus dan weet je wel hoe het gaat. Leugen en bedrog. Ik heb pas nog tegen iemand gezegd, al zou hij oorbellen in je oor hebben van ieder 7 ton per stuk. Dat zou me minder kunnen schelen van dat leugen en bedrog. Wees oprecht. Spreek de waarheid. Daar gaat het over. En dan moet je echt niet denken als mensen pretenderen de waarheid te spreken dat het zomaar waarheid is. Nee, nee. Dat moet de toets van Gods woord kunnen doorstaan. Want de Heere zegt, daarom zegt de Heere der Scharen, alzo zie ik zal hem smelten en ik zal hem beproeven. Nou, de Heere gaat een vuur aansteken. Als hij gaat spotten met God door een vuur aan te steken met afgoderijhout, koeken bakken, hè, afgodsbeelden maken, de Melechet aanbidden, hè, astrologie, horoscoop, hè. Nou, dan zegt de Heere, dan ga ik een vuurtje maken. Ik zal ze smelten, ik zal ze beproeven, want hoe zou ik anders doen ten aanzien der dochter mijns volks? En dan komt het. Hun tong is een moordpijl, zij spreekt bedrog. Zij spreekt met zijn naaste, en ieder spreekt met zijn naaste van vrede. Kijk, daar heb je nou die erven koten. Heel vrome praat verkopen. Hè? De tranen zouden uit je broekspijp lopen van ontroering. Maar wat zegt de Heere daarvan? Hoor, maar in hun binnenste leggen ze lagen. In hun binnenste legt hij zijn lagen. Dat is de tactiek van de valse leraars. Het wordt niet meer onderkend in onze dagen. Hè? Men spreekt van vrede, vrede en geen gevaar. Dat is ook niet door mij verzonnen hoor. Dat staat in Jeremia 8 vers 11. En zij genezen de breuk der dochter, mijn volk, op het lichte. Zeggende vrede, vrede, doch daar is geen vrede. En hoe komt het allemaal? Nou, de Heere zegt dat in vers 7. Zelfs een ooievaar aan de hemel weet zijn gezette tijden. En een tortelduif en een kraan en een zwaluw nemen de tijd hunner aankomst waar. Maar mijn volk weet het recht des Heeren niet. Daar heb je het. Daar heb je de overtreding in Gods woord. Daar heb je de zonde in Gods woord. Dat wordt met name genoemd doodzonde. Ze kennen het recht des Heeren niet. Het verbondsvolk. Ze kenden het wel uitwendig. Maar ze logende het met de daad. Daar heb je nou de waarvan de Heere zegt dat zijn toorn opwekt. Want als hij het recht Gods gaat verbloemen met een oppervlakkig evangelie, dat wekt de toorn Gods op. Als hij van de doop ook al iets zaligmakends maakt, hè, verbondsmatig. Nou, maar hier was iets veel ergers aan de hand. Hè. Hier hadden ze de ware godsdienst zodanig verbasterd. Hè, want als je onder een prediking zit die voorwerpelijk nog klopt, die voorwerpelijk nog schriftuurlijk is, kan je het nog ineens verwerpen. Maar ik heb al die kerken wel gezien, want ik heb ook mijn ogen in mijn zak. En dan klik je die website aan en het is allemaal een en al wereld. Een en al wereld. Die kerken gaat God verbranden. Pas zei er nog iemand tegen me, ja, maar ze preken nog de waarheid. Ik zeg, je liegt dat je barst. Ik zeg, want het is allemaal algemene verzoening. Je zit onder een valse leer. En je bent onder de waarheid grootgebracht. En als je die waarheid verbastert, daar is geen genezen meer aan, hoor. Daar is geen genezen meer aan. Ja, de Heere kan elk mens bekeren. Maar er zijn bepaalde. Er is een grens als de maat is volgezondigd. Als je de zonde tegen de Heilige Geest bedrijft, als de Heer je overgeeft, hè, aan het goeddunken van je eigen hart, want dat is het. Dat zijn antinomianistische fariseeërs, je moet maar eens opletten. Die rechtvaardigen altijd zichzelf. En ze schermen altijd met de tweede tafel van de wet. Altijd. Ook naar zichzelf toe. Kijk, dat is de bastaardgodsdienst in onze dagen. Het wordt niet meer onderkend, mensen. Het wordt niet meer onderkend. He, want de genade, dat maakt men algemeen. He, want we zijn allemaal even slecht, klinkt het dan. En naar de letter is het nog waar ook. Nou, het is eigenlijk niet waar, want Gods volk is de slechtste. He, een huichelaar heeft goed en slecht, maar Gods volk heeft alleen maar slecht. He. Gods volk heeft alleen maar kwaad. Die hebben zichzelf als kwaad leren kennen. Maar ik zei het toch wel vertellen, geliefde, als je in dat oordeel des gerichts bent vrijgesproken van schuld en straf, door die tussentredende middelaar, de Heer Jezus Christus, dan krijg je je mond, dan geldt, ik heb mijn volk geformeerd, die zullen me lof vertellen. En al ga je daartegen opstaan met allerlei listige bedrog, hè? Anonieme e-mails, ik krijg er stapels van binnen, ja, maar dan weet de Heer je te vinden. Dan weet de Heer je te vinden, want het zijn niet aanslagen tegen mij. Het zijn aanslagen tegen Christus, de gezalfde des Vaders. En dan moeten we ook die roeping van Jeremia even erbij nemen, want anders dan zal dat een beetje in het vage blijven liggen. De roeping van Jeremia, kunt dat lezen in hoofdstuk 1. Daar zegt de Heer, want zie, ik stel u heden tot een vaste stad en tot een ijzeren pilaar en tot een koperen muren tegen het ganse land, tegen de koningen van Juda en tegen haar vorsten, tegen haar priesters, tegen het volk van het land. En zij zullen tegen u strijden, maar tegen u niet vermogen, want ik ben met u, spreekt de Heer, om u uit te helpen. He, er wordt ook gesproken van een scherpe dorslede. Een scherpe dorslede. Een vaste stad, een vesting. Een ijzeren pilaar, een ijzeren rot, een ijzeren stang. Dat was de roeping van Jeremia. Om af te breken, om te verwoesten, want u moet het nog maar verder lezen in het hoofdstuk 1, er staat nog veel meer van geschreven. Om te verstrooien, om al die bastaard godsdienst uit te roeien in de naam des Heren en in de naam des Heren te vervloeken, verkoten. Zeg, de rillingen lopen over mijn rug. Nou, het is te hopen dat de rillingen zodanig over je rug lopen, dat je nou eens ter helle vaart met je rotzooi. Dat bedoel ik niet lichamelijk, maar geestelijk. Want ik heb niemands dodelijke dag begeerd. Nee hoor. Absoluut niet. Mozes had maar één begeerte, al geval het volk des Heren profeten waren. Maar we hebben het vanmorgen gezien, het volk zegt openlijk, Mozes of Jeremia, wat u gesproken hebt in de naam des Heren, interesseert ons niks. Wij doen wat wij willen, wij dienen een God die wij denken dat we dienen moeten. Wij hebben met u niks te maken. En dat hebt de Heren ook Jeremia voorspeld. Hè? U kunt het allemaal lezen in de volgende versen. Hoofdstuk 7 vers 27, ook zult gij al deze woorden tot hen spreken, maar zij zullen naar u niet horen. Gij zult wel tot hen roepen, maar zij zullen u niet antwoorden. En daarom zegt tot hen, dit is het volk dat naar de stem des Heeren zijn Gods niet hoort en de tucht niet aanneemt. De waarheid is ondergegaan en uitgeroeid van hun mond. Dat is het oordeel. Daar kun je door heel Gods woord lezen. Als het verbondsvolk deze zonde gaat begaan en ze laten zich niet gezeggen door Gods getuigen, dan komt de Heer met bloedige oordeel. Dan komt de Heer met bloedige oordeel. Dat geldt ook het Refoland, wat een reformatie heeft ondergaan. Ze hebben het aan de mollen en de vledemuizen geworpen. He, want in elke kerk wordt die leer van de reformatie, dat is niet de leer van de reformatie, die is herontdekt door de reformatie. Het is de leer van de schrift, de rechtvaardiging van de goddelozen. Ik zeg altijd erbij de leer en bevinding van de rechtvaardiging, want kijk, de benaming de leer, dat wordt door velen opgevat als droge dogmatiek. Nou, dan ben je ook van de duivel bezeten, want zo bedoelt Gods woord dat niet. Als Gods woord het hebt over de leer, dan is dat het leven. Als er gesproken wordt in Gods woord over de leer van Christus, dan is dat geen dorre, droge dogmatiek. Als hij dat meent, dan ben je een godslasteraar. Dan ben je een spotboef. De leer is het leven. De leer is niet onderscheiden van Christus. Want Christus is niet zonder zijn leer. Christus zonder zijn leer, dan heb je een afgod. Dan heb je een valse Christus. Christus is altijd. Dat zijn twee kanten van één medaille. Christus en zijn leer en zijn volk. He, want de Heer Jezus is ook nooit zonder zijn volk. Hij is de goede herder en hij stelt zijn leven voor de schapen. En hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat de profeet Elia alleen bleef staan tegenover die duizenden Israëlieten, die verbondskinderen? Ik heb wel eens een getuige horen zeggen, ik heb het wel eens aan een dominee aangekaart, maar het interesseert ze niks meer. Zo verhard, zo toegeschroeid. Hè? Vrome preken houden en er niks van menen. Nou mensen, daar zou het haar des hoofds ten berge reizen. Vanwege de verschrikkelijke oordelen die daarop zullen volgen. Dominee Peter heeft gezegd, er zal in Europa geen vierkante meter blijven zonder dat er een lijk ligt. Dan hoef je daar niet op te bouwen, dan hoef je daar ook geen wet van te maken. We hebben met het woord van God te maken. En hier gaat de Heer door middel van Jeremia afkondigen de oordelen des Heren. En dat is niet meer een dreigement. Toen Jona naar Nineveh ging, was het een dreigement. Jona dacht werkelijk. Had liever gehad dat het dreigement ook vervuld zou worden. Het was de wil des bevels van God. Maar de wil des besluits van God was dat hij heel Nineveh zou bekeren. Maar dat gaat wel gepaard met de bekering van de Ninevieten. Je moet maar zo niet denken, want tegenwoordig, ik heb vanmorgen gezegd, op al die zendingsdagen wordt er een voorgeziend geloof gepreekt. Dat leren de remonstranten. Dat is remonstrants, een voorgezien geloof. He? Van ja, als je nou maar de wet gepreekt hebt, dan mag je overgaan tot het evangelie preken. Dan gaan ze Gods woord gebruiken als een soort timmerkist. Zonder dat er ooit sprake is van de toepassing. Het moet zijn een levend en krachtig en tweesnijdend scherp zwaard. Dat is het woord. Dat de Heer werkelijk gaat. Wij preken u geen theorie. God is een God die leeft en op deze aarde vonnis geeft. Hij laat zijn woord preken. En wie zich weigert te bekeren. U zegt maar, niemand kan zich toch bekeren. Ja, als je dat maar blijft zeggen tot je dood toe, dan zal je straks met die rijke man weten wat je gezegd hebt. Dan zullen de rillingen over je rug lopen in der eeuwigheid. Kijk, er wordt veel te veel gepraat. Er wordt veel te veel gediscussieerd. Spurgeon zegt zo mooi, ze kunnen zo avonden praten over wat eerlijk is. Hij zegt, wees eerlijk. Daar heb je de ware godsdienst. Oprecht, zijt oprecht. Wandel voor mijn aangezicht, zegt de Heer tot Abraham, en wees oprecht. Nou, met dat de Heer dat zei, was dat geen opdracht meer, want met die woorden kwam de kracht van de Heilige Geest, of ik moet eigenlijk zeggen, de genade des Heilige Geestes, waardoor Abraham oprecht mocht wandelen voor zijn aangezicht. Want dat verstaan ze tegenwoordig ook niet, als de Heer zegt, zijt heilig, want ik ben heilig. Dan gaan ze ermee aan de slag. Nou ja, daar heb je de afgoderij al. Daar heb je de afgoderij. Ze pakken het evangelie op als een wet. Daar heb je de afgoderij. Daar heb je al de verdraaiing van Gods evangelie. Van het evangelie van Christus. Dat is de verdraaiing. Daar heb je de verdraaiing al. Dus het legt zo na. De zonde ligt aan de deur hoor. Daar hoef je niet ver voor te stappen. Daar hoef je geen busreis of een tramreis of een vliegtuigreis te ondernemen. De zonde ligt aan de deur. En wie meent te staan, ziet toe dat hij niet valt. Dus de druk moet erop blijven. Het kruis is ons opgelegd. Anders zijn we er niet mee vertrouwd. Nee. Wij zijn met de waarheid Gods niet vertrouwd. Daarom zegt de Heer, alle die godzalig leven zullen vervolgd worden. Veel rampen zijn dus vrome lot. Veel vijandschap. Veel lastering moet je ondergaan. Want anders ben je er niet mee vertrouwd. En als je die druk erop mag hebben, hè, dan vlucht je geregeld tot Christus. Ik heb het hier over Gods volk. Want een onbekeerd mens vlucht niet tot Christus. Nee. Als de Heer je vindt als een verloren zondaar, dan is er geen sprake van een zoekende zondaar, maar sprake van een zoekende herder. Als er wordt gesproken van een zoekend volk, dan is dat Gods volk. Ja. Een onbekend kent men, die kan wel zoeken.
Vleeselijk zoeken, nee, altijd aan de verkeerde kant. Hè? Dan kom je nooit tot de vondst. Nee, kom je nooit tot de vondst. Ja, zeg maar, die man die vond toch die schat in de akker. Ja, maar daar was hij niet naar op zoek. Nou, absoluut niet. Wie vond die? Ja, toeval bestaat niet. Maar dat is nou net genade. Hè? Ja, dat kan de gods niet verdragen. Hè? Want die zijn er hele leven aan het zoeken. Die krijgen het nooit. Nee, natuurlijk niet. En die man die er helemaal niet op uit was, die stoten op die schat. Hè? Dat is nou echt genade bij God. Gij hebt mij niet uitverkoren, ik heb u uitverkoren. En Gods volk, als ze worden bestreden en belaagd en geplaagd, dan mogen ze wel eens zeggen, kan ik helpen dat ik uitverkoren ben? Daar kan ik ook niks aan doen. Ik heb er ook niet naar gevraagd. Ik heb er ook niet naar gezocht. Maar ik ben door de Heere gevonden, van verre tijden en plaatsen. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Ja, genade maakt onderscheid om mensen, niks anders. Geen gedragsregel, geen wet. Genade maakt onderscheid. Maar als u dat mag kennen, dan wordt u geroepen om voor de naam des Heeren uit te komen. Om het evangelie van Christus niet te schamen. Gods getuigen met een bijzondere roeping, maar al Gods volk krachtens het ambt alle gelovigen. Let daarop, een stilzwijgende godsdienst, daar mag God niks van hebben. Verhef uw stem met macht, houd niet stil. Geen stiekeme godsdienst, nee. Jeremia moest zijn stem verheffen met macht. En dat heeft hij ook getrouw gedaan in de naam des Heeren. Want hij had maar één meester, dat was Christus. Hij had maar één opdrachtgever. Tegenwoordig hebben ze dan, kunnen ze als een chameleon kunnen ze er eigen aanpassen. He, bij die zeggen ze dat en bij die zeggen ze weer wat anders. Die spreken alle mensen naar de mond. Kijk, daar wordt zo voor gewaarschuwd in ons hoofdstuk. Hun tong is een moordpijl, zij spreekt bedrog en ieder spreekt met zijn naaste van vrede. Daar heb je nou het helse bedrog. Het helse bedrog. Want kijk, al heb je nou maar met een vijand te maken die zich bekend maakt van hier, dit ben ik. En hij begint gelijk van leer te trekken. Nou ja, dan weet je waar je aan toe bent. Hè? Dan kan je hem ook wederstaan, dan kan je hem van repliek dienen. Maar nou is er dubbele genade voor nodig om dit soort hypocrieten te onderscheiden. En ik zou je eerst vertellen, Gods volk heeft die hypocriet eerst van binnen leren kennen. Want anders kun je ook een ander niet onderscheiden. Als je jezelf kent, ken je iedereen. Als je jezelf recht kent, hè. Ja, maar wie zal zichzelf nou recht kennen? Nou, daar heb je nou de doorgaande bekering. Want Gods volk komt er steeds meer achter dat ze zichzelf nog maar zo slecht kennen. Want oude mens heeft toch zoveel goede gedachten over zichzelf. En als de Heere ons laat vieren, dan worden we weer farizeeërs al opnieuw. Want dat bloed van die farizeeërs, dat farizeeërsbloed, dat is schier onuitroeibaar. Vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. Gods volk is wel gedood in de dood van Christus. Hè? Die oude mens leeft niet meer. Die heeft de laatste adem uitgeblazen. Op grond van wat Christus heeft uitgeroepen. Dat is volbracht. Maar dat wordt ook gekend in het leven des geloofs. Dat wordt ook gekend als een ziel mag komen aan het einde van de wet. Dat is de dood van de oude mens. Want die oude mens leeft onder de wet. En als hij mag komen aan het einde van de wet, dan mag hij met Paulus zeggen, ik leef, doch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid. En iedereen die gelooft. Daar heb je nou het hele geheim. Maar het moet wel gekend worden hoor. Want dat is geen rekensom van 1 plus 1 is 1. 1 plus 1 is 2. Nee, nee. In die fase der ontdekking, dan gaan de ziel niet meer optellen. Dan moet je steeds aftrekken. Hoedanig aftrekken, totdat je wordt nul en niet. Dan ben je gekomen aan het einde van de wet. En dan zet de Heere, die zet daar die grote 1 voor. Dat is Christus. En dan ben je een 10. In u is gans geen gebrek. Ja, ik weet dat dit een onverteerbare leer is voor rechtzinnige mensen. Voor mensen die daar niks van kennen. Daarom vond ik het zo mooi wat ik gisteren bij Kobrugge las over Menno Simons. Hij zegt, die is niet te ver gegaan, maar hij kende er niks van. Kijk, dat, als je nou in dat licht, als je nou door dat licht geoefend mag worden, geoefend in het allerheiligst geloof, dan ga je ook onderkennen die geveinsde geesten, die waarvan het woord spreekt. He, zij spreken bedrog een ieder met zijn naaste, maar ze spreken met een vleiende tong. Ze spreken, hun mond spreekt van vrede, maar in het binnenste zijn is het oorlog. In hun binnenste vloeken zij. Nou, daar zeg ik net, daar heb je dubbele genade voor nodig om dat te onderscheiden. En daarom moet je niet altijd direct ten strijde trekken. Je moet niet altijd direct ten strijde trekken, volk van God. Als leerling van Christus wens ik dat door te geven. Je moet niet altijd direct ten strijde trekken. Niet altijd ik bedoel daarmee niet met het zwaard van Petrus. Nee. Wacht. Loop eens een eindje mee. Want uiteindelijk openbaart de mens zichzelf. En als hij zich geopenbaard hebt, dan kun je hem in één klap wederstaan. Ziet u? Dat zijn nou die geestelijke lessen. Want wat bereikte Petrus met dat zwaaiende zwaard? Niks. Hij sloeg er alleen een oortje af. Nou ja, daar heb je niks mee bereikt. Nee, wacht. Wacht op de, ja ik zou zeggen, op de roeringen des waters. Jazeker, op de roeringen des geestes. Wacht, wacht. Want het moet, als je ten strijde trekt, moet dat wel een gegrond ten strijde trekken zijn. Hè? Want die niet wettig strijdt, het moet een wettig strijden zijn hoor. Het moet grond hebben, het moet waar zijn. Dat kan je maar zo niet doen, op een enkel gerucht. Nee, nee. En zelfs Gods volk kan zich daarin vergissen. Weet je, ik vind het altijd heel aangrijpend dat David die leugenaar gelooft. Hè? Die Mefiboset beschuldigt. Maar dan wordt Mefiboset belasterd en David gelooft die laster. Nou, dat vind ik altijd heel aangrijpend, want David was toch de man van Gods hart. Die had dat onderscheid moeten hebben. En dat had hij ook vaak. Maar Ziba, ja, Ziba heette die lasteraar. En David die doorzag Ziba niet. Dat vind ik altijd heel aangrijpend. Je kunt dat ook zien bij Filippus, die Simon de Tovenaar niet doorziet. Maar Simon de Tovenaar, die was niet op dat moment lasterende. Hij bedroog wel het volk. Maar ik bedoel, maar dat lag toch iets anders. Dat lag toch iets anders. Ziba die belasterde Mefiboset en David gelooft die laster. Dat vind ik altijd heel aangrijpend. En dan moet je eigenlijk maar niet boven David stellen, want we zijn altijd geneigd om lasterpraat te geloven, van er zal toch wel iets van waar zijn. Vat je dat? Daarom is het altijd noodzakelijk, geliefde, om op de feiten af te gaan. Oordeelt gij een rechtvaardig oordeel? En nou is het zo gelegen, geliefde. U weet, we reageren dikwijls op kranten, op RD krantenberichten. U mag zeggen, de krant die brengt toch de leugens in het land. Nou, dat is 100%, dat is 200% waar. Maar als er een bericht staat, als er een artikel geschreven staat in het RD, dan neem ik dat voor waar. Als het niet waar is, is dat hun verantwoordelijkheid en dan zal de Heer zullen ze voor de rechterstoel van Christus zich moeten verantwoorden. Op de waarheid van die artikelen. Dus dat ga ik niet onderzoeken of dat wel waar is, dat neem ik voor waar aan. En als er een dominee daar wordt geciteerd in zo'n artikel, dan neem ik dat voor waar aan. En als dat niet waar is, dan moet die dominee me ageren. Maar daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Nee, dat is ook zo. Maar kijk, dan zeggen ze, ja, nou ik heb er al zoveel gemaild en opgebeld. Dus ik bedoel, daar. En weet je wat er gebeurde? Wat de Heeren zegt, ze zullen niet naar u horen, ze zullen u niet antwoorden. Nou, ik weet precies wat er staat. Ik weet precies wat er staat. Want daar ben ik jaar in, jaar uit mee geconfronteerd. Dus ik ga ervan uit, als ik iemand wederstaat, op grond van Gods woord. Dat mag iedereen doen, wat er staat geschreven. In een preek zou je nog kunnen zeggen van, ja, wat bedoelde u daar nou precies mee? Maar daarom moet je niet gelijk op één preek te strijden trekken. Je moet dan maar eens horen wat de leer is van zo iemand. Dat is altijd belangrijk om te weten. Nou, van dominee R. van Kooten weten we wel wat zijn leer is. Want dat heeft hij breed uitgemeten, dat leugen- en bedrogverhaal. Daar mag je dan op ingaan, daar moet je op ingaan. Dat is Gods bevel. Om die ketterse mensen te wederstaan. Ja, ja. Te bestraffen. En als ze niet horen naar de eerste of tweede vermaning, moeten ze verworpen worden. Dat leert Gods woord in Titus 3 vers 10. En als je dat niet doet, dan wek je de toren Gods op. Je mond houden, ja, de zonden van nalatigheid zijn dikwijls veel erger als de zonden van bedrijf. Je mond houden, die zwijgende dominees, die bezondigen zich verschrikkelijk. Die wekken Gods toren op. Over al die ongerechtigheid. En die zijn nog geen eens bereid, ja, om publiek, want publieke zonden moeten publiek worden aangepakt op grond van Gods woord. Wat ze tegenwoordig publiek noemen is heimelijk. En wat ze heimelijk noemen is publiek. Ja? Want een onbekeerd mens is dat verboden te doen. God beveelt niks aan een onbekeerd mens. Die legt onder de vloek. Hoe wou je dan iemand bestrijden? Hoe wou dat nou kunnen? Hoe wou dat nou mogelijk zijn? En als er sprake is van een echte ketterij, dan mag wel een onbekeerd mens naar de kerkraad gaan, maar dat blijft onder de pannen. Begrijp je? De Heere die beveelt geen enkel onbekeerd mens om publiek getuige te zijn. Absoluut niet. Die leggen onder de vloek en die moeten eerst door God bekeerd worden. Die mogen niet oordelen, want ze liggen zelf onder het oordeel. Dat onderscheid wordt ook in onze dagen absoluut niet meer gemaakt, hoor. En dan zeggen ze zogenaamd, ja, je mag met niemand in onmin leven. Oh. Nou, laat ik het eens dan zo zeggen, dan kon Christus niet ten hemel varen, want heel de godsdienst lag met hem in onmin. Maar als het om de zaak en de ere Gods gaat, dan zou je met heel de wereld in onmin leven. Houd vrede met alle mensen, indien het mogelijk is. Nou, het is 99,9% van de gevallen niet mogelijk. Je moet niet zelf de oorzaak zijn, nee. Maar als, als Gods eer in het geding is, en dan wordt er afgoderij bedreven, al wordt er profaan gezondig. En dat gaat hier ook niet om persoonlijke zonde. Dat gaat ook niet om het vallen in de zonde. Nee, nee. Want al ziet iemand een broeder zondigen, dat gaat over persoonlijke zonde, breng hem terecht met de geest der zachtmoedigheid. Maar dat gaat hier niet over die zonde. Nee, nee. Het gaat hier over het vervalsen van de waarheid Gods. Niet één keer, maar gedurig. Dat was hun keuze, dat was hun leven. Dat heb je toch vanmorgen gehoord, gemeente. He, dat de Heere, of dat het volk zegt, ja, tegen Jeremia, wat ik ook daar straks gezegd heb. Wij maken zelf uit welke God die we dienen. En wat u ons zegt, dat interesseert ons niks. Dat staat er. Dat staat er eigenlijk. Maar als het zover is, gemeente. Als het zover is, dan moet Jeremia in de naam des Heren de oordelen afkondigen, niet als een dreigement, maar dat die werkelijk zullen gebeuren. Kijk, daarom zeg ik, daarom heb ik zo'n hekel aan die zendingsdagen, want dat is altijd een goede afloop. De Heer is zo barmhartig en onder de linden zegt, ja, we moeten nog veel bidden voor die en zus en zo. Hè. Nou, de Heer zegt het heel anders, bid niet meer voor het volk. Want ik zal u niet horen, ik zal absoluut niet meer verhoren. Dan stonden Mozes en Elia voor zijn nagels. Want als de maat, dan moet de maat volgezondigd worden. Dan wacht de Heer nog even, om het zomaar eens te zeggen. En dan moet de maat volgezondigd worden. En dan ineens barst de bom. Ja, ik moet het maar zo menselijk zeggen, want anders dan versta ik misschien helemaal niet. Dan brengt de Heer een oordeel over land en volk. Ja. En dat wordt op elke bladzijde van Gods woord verkondigd. Deze wereld gaat helemaal ten onder. God haalt zijn volk eruit. Maar als een verbondsnatie dit soort afgoderij bedrijft, en dat doen ze, de koningin des hemels, nou, er zijn nog zeggen, er zit nog wat religie in. Nou, dat is een en al religie. Het is een valse religie, zoals de SGP ook een valse religie bedrijft. God de helft en de duivel de helft. En wie dit ontkent, die liegt als een Ananias en Safira tegen de Heilige Geest. Als hij ontkent wat ik daarnet zeg. Dat de SGP een politiek voert, God de helft en de duivel de helft. Als hij dat ontkent, dan doe je van de prijs af van het land. Van Gods land. Dan lieg je niet tegen mij, dan lieg je tegen God. Want dat is de bittere waarheid. Dat is een hele ernstige zaak. Maar de Heer, het oordeel is vastelijk besloten. Want er is jaren tegen gewaarschuwd. Nou moet de maat volgezondigd worden. Ja. Ze zeggen allerlei mooie woorden, vrome woorden. En ze doen precies het tegenovergestelde. Nou, ik weet geen erger oordeel te bedenken als dat. Dit heeft niks meer te maken met een vallen in de zonde. Dit is hun leven, dit willen ze. Dan besta je staat weer te paraderen, hè? 30.000 leden. En God gaat het met één slag vernietigen. Dat zal de Heer doen. Want heel die christelijke politiek is van God vervloekt. Dat is heel de democratie. Daar wil de Heer niks mee te maken hebben. Vooral kerkelijke democratie. Daar wil de Heer absoluut niks mee te maken hebben. Nee, het woord is niet gebonden. Nee, maar dat is in de Roomse kerk ook niet. Er zijn zielen in de Roomse kerk tot bekering gekomen. Omdat de priester het woord las. Gods woord is niet gebonden. Maar dat is geen stok. Waarmee wij een rechte slag kunnen geven. Dat is niet te zeggen van nou, dan kun je ook al in die Roomse kerk blijven zitten. Absoluut niet. Dan kun je ook al in die PKN blijven zitten. Absoluut niet. Dan kun je ook al in die HHK blijven zitten. Want wat is nou zeg maar vertaald die afgoderij, wat het volk daar toen bedreef met die vrouwen die koeken, die deeg kneden tot afgodskoeken. Wat is dat nou zeg maar vertaald naar ons toe? Nou, ten eerste zijn dat de valse vertalingen. Ik heb al aan die dominees die zeg maar wel eens een artikel inzenden bij het RD, die maken wel gebruik van de nieuwe, van die HSV-vertaling. Dan denk ik, kijk, die moeten het oordeel volzondigen. Ze spreken van vrede, maar er is geen vrede. Als je zo Gods woord kan verkrachten en je kan die Bijbel gebruiken, dan is er geen omkeer meer mogelijk. Nee, dat geloof ik absoluut. Dan gaat er, hè, dan maakt een mens zelf uit hoe die Gods woord leest, hoe die Gods woord verstaat. Dan heb die ook God niet meer nodig. Hè. Die dominee Kater van de christelijk gereformeerde kerk. Nou, heel die christelijk gereformeerde kerk legt net als alle andere kerken onder het oordeel Gods. Daar is geen enkele knecht van God meer bij. Hoe durf je dat allemaal zeggen? Het bewijst zichzelf. Het bewijst zichzelf. Ze hebben zichzelf zo, laat ik het zeggen, aangediend. Dat ze met God en zijn gebod niks meer te maken willen hebben. Een aangepast evangelie, daar wil God niks mee te maken hebben. Een aangepaste wet, daar wil God ook niks mee te maken hebben. Mensen die van vrede spreken, daar wil God niks mee te maken hebben. Met zulke valse vredestichters, daar wil God niks mee te maken hebben. Absoluut niet, dat zijn ze vijanden. Want die spreken van vrede, vrede en geen gevaar. Maar dat is niet de leer van Christus. Nee. Daar moet eerst recht gesproken worden en vrijgesproken worden. Wij moeten van de zonde verlost worden. Wij moeten vergeving der zonde ontvangen. En wij moeten leven in een godzalig leven door het geloven in de gemeenschap met Christus. Is dan Gods volk dan wel zo'n zuiver volkie? Nee, Gods volk is geen zuivere volkie. Ze zijn in Christus zuiver en volmaakt, zonder vlek of rimpel. Maar in zichzelf blijven ze compleet vleeselijk verkocht onder de zon. En dat is hun last. Een persoonlijke last. Paulus die roept uit. Hè? Wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Hij zegt niet meer. Wie zal mij verlossen van die oude mens? Want er was die van verlost. Maar die oude. Dat corpus van die oude mens. Ja, dat moet je meedragen tot je dood toe. Maar als je onder zulke persoonlijke last loopt. En dat gaat gepaard met de blijdschap des geloofs. Want hij zegt, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Daar heb je de blijdschap des geloofs. Hè? En die blijdschap des geloofs maakt alles goed. Maakt alle bitter zoet. Ja? En toch wensen ze wel verlost te worden van het lichaam der zonde en des doods. Maar om in het vlees te blijven, zegt Paulus. Want ik heb u al meer gezegd. Gods volk wordt bekeerd omdat de Heer ze bestemd heeft voor een roeping. Zij lang of zij kort. Hè? Maxine is maar 29 jaar geworden, hè, maar hij heeft toch een roeping vervuld. En daarom heeft de Heer die man bekeerd, omdat hij nog een roeping te vervullen had. Hè, soms kun je op hele oude godzaligen aanwijzen, hè, die zelfs in de hoge leeftijd hè, tot eer van de Heer hebben mogen getuigen. Gods volk heeft een roeping te vervullen in dit leven. En daarom neemt de Heer ze meestal niet direct weg. Hè? Ook al verlangen ze zeker in de eerste liefde om altijd bij de Heer te zijn. In alle noden, angst en pijn. Maar de Heer zegt, ik heb nog werk voor u. Hè?
Ja.
Want ik heb veel volks in de stad. Hè? Paulus werd gezegd, gij hebt de Jeruzalem getuigd, Paulus, gij zult ook de Rome getuigen. Zijn arbeid was nog niet klaar. In Christus is die arbeid allemaal klaar. Hè? Maar de Heer heeft het zo bepaald dat hij zijn getuigen uitzendt naar alle hoeken en naar de windstreken van deze aarde. Om zijn lof te vertellen in de eerste plaats. Om het evangelie van Christus te verkondigen aan alle volken. Om hen te onderwijzen alles wat hij hen bevolen heeft. En dat is de roeping. En geliefde daar, dat geldt nogmaals in het algemeen. Krachtens het ambt alle gelovigen, dus niet met een boekje in een hoekje. Hè? Ik weet wat dat is hoor, met een boekje in een hoekje. Heren, ze hebben uw altaar omvergeworpen, ze hebben uw hele leer ondergraven. Niemand laat zich meer gezeggen. Dat was de klacht van mijn hart. En ik wierp me op dezelfde hoop, want ik was de slechtste van de slechtste. Letterlijk. Een goddeloos mens als ik ben. Wat moet de Heren daar nou mee? En toch heb de Heer me toch deze morgen laten preken. En ik moest onder het gezang moest ik de tekst nog opzoeken. Want de Heer heeft het me allemaal aangewezen. Jeremia 44 en 45. Ja, wonderlijk. Maar als de Heer je geroepen hebt, dan zal hij het zelf vervullen. Je moet maar denken, die Jeremia die zat ook als een moedeloze, als een wanhopige profeet. Zat hij daar op de ashoop. Van de breuk van land en volk, och dat mijn hoofd water waren en mijn oog een springade van tranen, zo zal ik dag en nacht bewenen de verslagene der dochter mijns volks, och dat ik in de woestijn een herberg der wandelaars had, zo zou ik mijn volk verlaten en van hen trekken, want zij zijn alle overspelers en een trouweloze hoop. Daar heb je, nou ik weet precies waar Jeremia het over hebt. Ik weet precies hoe Elia daar lag onder die jeneverboom. Ik weet het exact. Maar de roeping van Elia was nog niet vervuld. De Heer zegt door die engel, sta op. Nou, dan neemt hij een hap en een slok en dan slaapt hij weer verder. Toen zegt die engel, sta op. Want de weg zou voor u te veel zijn. Nou, toen werd er bij Elia wat wakker. Toen had hij het weer over de roeping. Oh, die weg, oh, die is nog niet helemaal afgelopen. Toen stond hij direct recht over hem. En Jeremia zegt, ik zal niet meer in de naam des Heeren spreken. Maar ik werd als een vuur in zijn binnenste. De Heer zorgt er zelf voor. Dat door blijft gaan. Dat kan niemand tegenhouden. Kan ook niemand bewerken. Nee. Daar is de Heer zelf de bewerker van. Dan gloeit hij dat kooltje. Dat gloeiende kooltje. Die rokende vlas. Die blaast hij weer aan. Ja. Opdat die godgeleerde. Die dokter Huigen. Noem maar op. Zouden verstikken door de rook van de rokende vlas. En Gods volk leeft erbij. Want wat voor Gods volk het leven is, dat is de dood voor de hypocrieten. Ja, denk erom hoor. Je kan niet als een hypocriet de hemelpoort binnengaan, want dan wordt de hemel een hel voor je. En in de hel is Gods volk niet welkom? Nee, natuurlijk niet. De hel kan Gods volk niet verdragen. Als je in de hel zou vallen, dan zou de hel je gelijk uitspoelen. Kijk maar naar Jonen in de vis. Die vis kon Jonen niet verdragen. Absoluut niet. Jona was onverteerbaar voor de vis. Ja, die vis moest handelen op Gods bevel. En dan spoegde Jona op het droge. Dat is een uitbraaksel der hel. Daar heb je Gods knechten, daar heb je Gods getuigen. Altijd niet zo gewillig. Heel niet, heel niet, heel niet. Maar als ze dan mogen wandelen door de gewilligheid van Christus, nou dan berg je er maar. Berg je er maar. Want dan gaat het woord gepaard met de daad. Ja, Elia zag dat op een gegeven moment, zag hij daar niet meer dat de Heere medevrocht. En Elia zag dat ook, dat de Heere niet, de Heer had het zelf gezegd. He, ze zullen u niet horen, ze zullen verachtelijk over u spreken, ze zullen u bespotten, maar als ze u bespotten, bespotten ze mij, dan bespotten ze mijn woord. Maar dat heeft de Heere niet onbezocht gelaten, nee zeker niet. De Heer is traag tot toren. Draagt de toren. Hij laat eerst zijn oordelen. Hij laat eerst waarschuwen. boete spreken, oordeel spreken, dreigementen. Maar als er dan nog geen bekering volgt, dan gaat de Heere de verbondswraak openbaren, toepassen. Dus dat is geen zendingsverhaaltje met een goede afloop. En ze leefden nog lang en gelukkig, volk David. Dat was niet de boodschap en de prediking van Elia. Nee, nee. Moet het evangelie van Christus dan niet verkondigd worden? Jazeker, jazeker. Aan alle volken, maar het Westen heeft zijn beurt gehad. Dat is een regenbui die overdrijft en keert nooit weer. U zegt, hoe weet u dat? Luister. Toen de Heere Jezus spreekt in de synagoge, sprak hij aangename woorden. En het volk hoorde hem gaan. Daar heb je de regenbuien. Daar heb je de regenbui. Het volk was zo aangenaam, was zo liefelijk. Maar toen begon hij te separeren. Toen begon hij dat luisterende, aangename volk ter buiten te zetten. Hij zegt, want het was alleen voor de amende Syriër en de Syro-Fenicische vrouw. Toen werden hun harten, staat er, met toren vervuld. En ze pakten een beet, de Heere Jezus. En ze sleepten naar de steilte van de rots, om hem in de diepte te pletter te gooien. Nou, daar heb je nou het refeldom, inclusief alle dominees en ambtsdragers. Ik spreek wel generaal, die van Andel hebben geluidje laten horen. Nou ja, het was eigenlijk nog geen goed geluid, want dan moet je eerst, net als de Heere Jezus, separeren in je eigen kerk. Dat doen ze niet. Hè? Ja, ik zal niet zeggen dat het helemaal nagelaten wordt. Maar geliefde, dat is niet het enige. Nee, nee, dan moet er ook een stem komen richting de overheid. Dan moet er ook een publieke stem komen. U zou toch zeggen, ja, die prediking is toch publiek? Nou, dat kan je niet zo zeggen. Een prediking is pas publiek, ja, als het publiek gemaakt wordt. Als het iedereen ter oren komt, dan moet het ook de wereld ter oren komen. Ga dan heen, onderwijst al de volken. Niet een sectarisch kerkclubje. Nee, nee. Nee, nee. Nee, wat dat betreft hebben wij nog een goede jeugd gehad wat dat dan gaat, want toen leefde Gods volk nog in grote getalen. En als je dan de wereld sprak, ik had het er wel eens over op mijn werk, dan zeggen ze, ja Piet, wat nou tegenwoordig zich voor kerk uitgeeft, dan was daar wel eens een oude werker die zegt vroeger, hij zegt, als wij voetbalden op het kerkplein en de kerk ging uit, nou dan kropen wij achter een boom. Want we wisten zeker dat we door die zwarte mannen werden aangesproken. Kijk, daar heb je het nou, dat is weg. Dat is weg. De wereld had toen nog ontzag voor de kerk. Dat is helemaal weg. Dat is helemaal weg. Nou heb de kerk ontzag voor de wereld. Want anders hoor je zulke geluiden niet. Zoals de HHK nou uitbraakt. He, wat die van Andel gezegd heeft. Ze distancieren zich ervan. Ze maken zich ervan vrij. Moet je nagaan. Moet je nagaan hoe verraderlijk. De NSB in de kerk. Omdat ze bukken, omdat ze bevreesd zijn wat de wereld wel niet zegt. Wat de overheid daar wel niet van zou zeggen. Van zulke uitspraken. Ze gaan Gods woord aanpassen aan de omstandigheden. En het lijkt allemaal van vrede te spreken. En het is enkel vijandschap, bittere vijandschap tegen Christus. Heel die HHK zal door God verbrand worden. Daar blijft geen steen meer op de andere. En mensen, als je er niet uitgaat door de gewilligheid van Christus, dan zij erin omkomen. Want dat heeft de Heer me laten zien. Die verstrooide schapen die eruit gaan, daar gaat de Heer naar vragen. Zie, ik zal naar mijn schapen vragen, ik zal ze opzoeken. Uiteindelijk heb je heel veel kerk nodig. Want als de kerk zo verziekt is, Luther hebben gezegd, in het laatste der dagen zullen de huisvaders in hun gezinnen preken, omdat ze niet meer kerken kunnen. Kobrug heeft gezegd, als je niet meer kerken kan, leef als een patriarch. Want dan ben je niet verstoken van de goddermiddelen, van de goddergenademiddelen, ben je wijzer. Moet je niet naapen, je moet je eerst vrijmaken. Door het geloof. Ja? Ja, maar u zegt, ik ben nog onbekeerd. Bekeert u heden. Heden, indien gij zijn stemmen hoort, verhard u niet. Maar laat u met God verzoenen. Heden, niet morgen. Morgen is te laat, heden. Je hebt geen recht om onbekeerd te zijn. Dat is geen recht. We gaan ook niet het geloof drijven. Want dat gaat vanzelf of helemaal niet. Maar we gaan ook geen fatalisme kweken. Nee, nee. Als het goed is, heb je geen rust voor het hol van je voet. Als je nog onbekeerd bent. Dan kan je niet discussiëren op een reformvorm. Want dat maakt de vloek alleen maar groter. Dan kan je niet, zeg maar, van vergadering naar vergadering. Dat maakt je ongerechtigheid alleen maar groter. Dan ga je in het verborgen, ga je tot God schreeuwen. Jazeker. En dat schreeuwen, dat is allemaal zonde. Ja, maar je kunt niet nalaten, want de nood is te hoog. Herken je dat nou niet in je leven, gemeente? Als je daar nou niks van herkent, hoe durf jij het dan bij Gods volk te scharen? Huh? Want Gods volk komt uit de grote verdrukking. Dat ziet wel op het kruis dragen. Dat ziet wel op het vervolgd worden. Ja, ja. Maar wat dat betreft komen ze ook uit de grote verdrukking des gerichts. Want Gods volk wordt in het oordeel gered. Daar zal al Gods ware volk amen op zeggen. Gods volk wordt in het oordeel gered. Niet om nog van het oordeel af te komen, nee. Die moordenaar blijft in het kruis hangen. Hij wenst het er ook niet af. Dat is toch een goede plek, hè? Ja. Wat heeft die moordenaar tot zijn heiligmaking gedaan? Hij kon zijn eigen niet meer roeren of bewegen. Hij kon ook geen reformatorisch kleedje meer aantrekken. Nou, geliefde, dat hoeft ook niet. Nee. Dan moet je niet denken dat ik nou de netheid verafschuw. Maar ik ben bij de Himbas geweest in Zwart-Afrika. En die lopen in hun Adamskostuum. Maar daar heb ik de ruimte om Christus en zijn gerechtigheid te preken. Daar hoef je echt geen garderobe met kleding mee te nemen. Want als God mensen bekeert, gaat dat allemaal vanzelf. Dan gaat het allemaal vanzelf. Weet je hoe ze nou zending bedrijven? Dan gaan ze eerst allemaal grote gebouwen bouwen. Dan gaan ze eerst allemaal wat voor oog is. Allemaal afgoderij. Ik heb het u al meer gezegd. Die Aleman die gestorven is, die zei... Wij werden door de GZB uitgezonden. We hadden alles voor elkaar, alles goed georganiseerd. Scholen, bijbelcursussen. En er gebeurde niks. En die Zuid-Koreaanse zendelingen, die hadden alleen maar de Bijbel. En die preekte in het open veld. En daar bekeerde God mensen. Nou, daar geloof ik absoluut in. Daar geloof ik absoluut in. Een ware zendeling kan geen agenda maken. Paulus was ook wel eens wat van plan. Maar toen hij in Bithynië kwam, liet de geest het hen niet toe om verder te reizen. Nee, hij had een andere weg. Kom over en help mij, Macedonië. Wist Paulus veel. Weet je niet allemaal van tevoren? Tegenwoordig weten ze allemaal van tevoren. Hè? Dan gaan ze faculteit gaan ze financieren, die Balkanzending. Hè? Dan kunnen ze weer snoepreisjes maken van de ene restaurant naar de andere restaurant. Ik weet het allemaal, het is de waarheid wat ik zeg. Denk erover, dit is niet overdreven. Dit is de waarheid wat ik zeg. Ik heb het bij die stichting Stefanos gezien, dat was gewoon een reisorganisatie. Niks meer en niks minder. En dat is de tegenwoordige zending ook. Want ze zijn 11 maanden zijn ze op verlof. En 1 maand, dan moeten ze bijkomen op het zendingsveld. Dan doen ze nog niks. Want zo is het, dat is niet overdreven hoor. Dat kan misschien wel in een overtreffende trap gezegd zijn. Maar daar komt het wel op neer. In de ene zendingsblaadje zie je een vrachtwagen met maïs verzakt op zijn linkerwielen. En het andere zendingsblaadje zie je dezelfde vrachtwagen. Dan hebben ze hem geroteerd, die foto staat, die verzakt met zijn rechterwielen. Ja, dag. Wat een bedrog, mensen. En allemaal mooie preekjes houden om de collectezak te vullen. Ik weet het onderhand wel hoor. Maar nou mooi is spreken zoals Jeremia preekt. Nou mooi het volk is de oordelen verkondigen op zo'n zendingsdag. Er komt er geen gulden in de collectezak. En daarom doen ze het niet. Want die business moet draaien. Het is gewoon business. Pure business. Winst- en verliesrekening. Hè? De zendelingen, Roelof Omer, die verdienen ton per jaar. Als die niks zou krijgen, is die geen traktement, dan zou die daar niet zitten. Weet je waarom? Omdat ze geen roeping hebben. Heel eenvoudig. Ik zou wel eens willen zien hoeveel dominees er nog werkelijk zouden zijn als een traktement zou worden ingetrokken. Dan hoef ik echt niet naar personen te wijzen, maar ik vrees dat er... Nou ja. Hoeveel zal het er nog overblijven, mensen? Ja, maar u zegt, een arbeider is toch zijn loon waardig? Ja. Oh, dus je bent het waardig, 40 stokslagen met 1, want dat was het loon van... Dat was het traktement van Paulus. Hè? Altijd vervolgd te worden, geslagen te worden in het huis van je liefhebbers. Ja, nog solliciteren? Forget it. Dan haken ze af. Daarom geloof ik, gemeente... Zonder aan staten te komen, ik heb het wel meer gezegd, niet meer in tegenwoordige roepingen. Want dat werkt niks uit, daar is niks goddelijks meer in. Anders zou de Heere. Ze zijn er wel geweest. Hoe heb Rutherford van gevangenis naar gevangenis, van ballingschap naar ballingschap. Er wordt geen dominee vervolgd in onze dagen. Ga nou nooit je ogen open. Gaat er nou nooit een lichtje branden? Jeremia moest het verkondigen. Dat onversneden woord van God. Hij moest het woord recht snijden. Nou, daar heeft hij zich getrouw van gekweten. En daar heeft hij ook vreugde in gehad. Niet dat het volk zo afvoereerde. Nee. Maar Gods ware volk heeft Gods oordelen gezien. En wat staat er? En ze waren verblijd. Waarom? Omdat ze Gods recht liever hebben als een heel land bij elkaar. Dat zou ik je echt vertellen. Niet in de eerste instantie, nee. Het evangelie wordt gepreekt onder de heidenen. Ja, er komen mensen tot bekering. Er worden gemeenten gesticht door de Heere, door de Heilige Geest. Dat moet je niet aan een kerkgebouw denken, een denominatie die naar de notaris rennen. Nee. Zo werkt de Heere niet. En dan wordt er een gemeente gesticht en dat duurt een paar jaar. Er komen valse leraren binnen en het hele zaakje is verwoest. Ja, waar ziet dat dan allemaal op? De Heere vergadert zijn volk en dan geeft hij het weer over. Als er gebeurt wat hier gebeurt, afgoderij bedreven, dan is het al weer overgegeven. Dan laat de Heere nog wel waarschuwen. Dan gaat hij dreigen en dan worden de oordelen afgekondigd, dan is het afgelopen. En dan gaat hij weer op andere plaatsen. In andere landen laat hij datzelfde woord weer verkondigen. Waarom? Om zijn uitverkoren kerk te vergaderen. Niks anders. Niet om denominaties in stand te houden. Wat een dodelijke vergissing wordt er in onze dagen gemaakt ten aanzien van het kerk zijn. Dodelijke vergissing. Ik heb wel eens aan een predikant gezegd, heb je nou geen idee dat je te zit te vissen in de dode zee? Want er komt nog geen vis tot leven. Nooit, never! Er zit geen levende vis in. Ja, als de Heere gaat spreken, maar de Heer heeft zich uit die kerken teruggetrokken. Want er wordt gesjoemeld met de wet Gods en er wordt ook gesjoemeld met de evangelie. Want dat hoort altijd bij elkaar. Als je van de wet Gods afdenkt, dan verkondig je automatisch een vals evangelie. En als je van het evangelie afdenkt, zo'n oppervlakkig evangelie, dan neem je een loopje met de wet Gods. Dat hoort altijd bij elkaar. Je kan nooit het evangelie preken als de wet Gods niet verheerlijkt wordt. Dat bestaat niet. Dan doe je van de prijs af, zoals Ananias en Safira dat letterlijk deden. Die deden af van de prijs van het land. En zo wordt dat in geestelijk opzicht. In onze dagen is dat zelfs een trend geworden. Maar de leidsels leggen erop. Nou gaan de leidsels erop. Lopen. Net als bij het leger van Farao, daar gingen de leidsters erop lopen. En hij is met heel zijn leger omgekomen, verdronken in de rode zee van Gods toren. Maar gemeente, God blijft niet altijd dreigen. Echt niet. Nou. We kunnen dat met name lezen in het boek Openbaring, als de engelen Gods de beker van Gods oordelen gaan uitgieten op de aarde. In die tijd leven we. Want er zullen ontzaggelijk vreselijke dingen gebeuren. Dat is geen dreigement van mijn kant. Ik heb het woord te preken. Ik heb het woord van God te preken. Ja, u zegt, daar ben ik bang van. Nou, ben je daar niet bang om verloren te gaan? Mensen zijn overal bang van. De HK is ook, dat is allemaal angst. Wat die HK gezegd heeft bij monden van R. van Kooten en R.W. Mulder, dat is allemaal angst. Ze zijn bang voor de positie. Dat is het. 100%, 200%, 300%. Laf is dat. Ontzettend laf. En daar komt de Heer echt te bezoeken. De Heer zal het zien en zoeken. Want dit gaat grenzen over. Dit is een trend geworden. Dit is niet meer een val in de zonde. Dit is niet meer een per ongelukke uitspraak. Nee, nou absoluut niet. No. Je moet het maar opluisteren. Dat is de theologie van vandaag. Het is geen theologie, het is allemaal poppenkast. Theoretische poppenkast is het. Je wordt bedrogen. Onze tekst. Hun tong is een moordpijl. Zij spreekt bedrog. Ze schelden niet, die mensen. Helemaal niet als je Erwin Koten hoort. Dan denk je, tjonge, wat een bewogen man. Maar weet je wat de Heere daarvan zegt? En ieder spreekt met zijn naaste van vrede, met zijn mond, maar in zijn binnenste legt hij zijn lagen. En Gods volk, Gods geoefende volk, die kan dat onderkennen. En daarom worden ze zo belasterd. Want dan zeggen ze, ja, je mag niet oordelen. Dat is altijd de verwevende dooi godsdienst. Maar de Heere zegt, je moet oordelen. Je moet mijn oordelen verkondigen. Want die ik veroordeeld en verdoemd, die is verdoemd. Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehaat. En Van Koten zegt, de rillingen lopen over mijn rug. Nou, dat zei je gewaar worden. Dat zei die man ook. In de hel, de rillingen lopen over mijn rug. Maar werd er nooit meer van gehoord. Wat een ernstige zaak. Wat een doodernstige zaak. Om zo met God en zijn godsdienst te spotten. Daar kom je achter hoor. Daar hangt een prijskaartje aan. Weet je wat het liefste werk van de Heer is? Om een gevallen zondaar weer op te richten. Dat is het liefste werk wat Christus doet. Dat is het liefste werk wat een moeder doet bij haar baby. Een baby kan zich niks anders dan bevuilen. En dan begint die baby te schreeuwen. En dan zegt moeder, kom maar hoor, ik zal je wel wassen. Dan krijg je een nieuwe luier om, een schone luier. Nou, in geestelijk opzicht doet de Heer Jezus niks liever dan dat. Als zo'n zondaar weer gaat kraaien, gaat wenen, klagelijk wenen, schreien en klagelijk wenen over zijn zonde. Onverbeterlijke zondaar. En de Heer doet niks liever als die zondaar, als dat kind, als die bruid herstellen in zijn gunst. Dat is het leven van de kerk hoor. Maar als je als verbondskind deze afgoderij gaat bedrijven, terwijl de profeet de woorden des Heren tot je spreekt, en je gaat zeggen, wij maken zelf uit welke God dat we dienen, dan ben je niet meer die baby die schreeuwt om zijn bevuiling. Nee. Dan ben je een bok. Dan ben je een verworpene. Dan ben je een verlorene zonder dat je verloren bent. Nou, dan komen de oordelen Gods. Dan openbaart de Heer zijn verbondswraak. Dus dit is geen zendingspreker die ik hou. Met altijd een goede afloop. En ze leefden nog lang en gelukkig. Hè? Dat is de tegenwoordige zending. En dat zijn allemaal. Dat is allemaal leugen en bedrogpraat. Want ze willen alleen maar de collectezak vullen. De dag vullen. Hè? Aanhangers kweken. Maar dat is niet het leven Gods. Dat is niet de wil des Heren verkondigen. Dat is niet de wet preken. Tot verdoemenis en dat is ook niet het evangelie preken tot behoudenis. Want als je Gods recht gaat vergeten en verachten zoals de Heer daarvoor spreekt in deze hoofdstukken, dan doe je Gods woord niet recht. En als je Gods woord niet recht doet, dan kun je veel vrome woorden in je mond nemen, zoals hier onze tekst zegt. Maar in het binnenste leg je lagen, dan bedoel je eigenlijk dat altijd met verkeerde oogmerken iets te bereiken met die vroom uitgesproken woorden, net zoals de SGP dat letterlijk doet. En nog niet eens, want nou komt het openbaar dat ze ook in woorden, ja, Gods woord aantasten. De prostitutie leeft uit modder omhoog. Heb je dat filmpje niet gehoord van Van der Staan? En wat denk je wat de Heer daarvan zegt? Die hoeren en tollenaren, die zullen u voorgaan in het koninkrijk der hemelen, maar gij hebt er geen deel in. Gij hebt er geen deel in. Want bedrog, daar vertoornt zich de Heere gruwelijk over. Leugen en bedrog. Wandel voor mijn aangezicht, zij het oprecht, dan kan je niet meer sjoemelen met de wet. En dan kan je ook niet meer sjoemelen met het evangelie. Nee, absoluut niet hoor. Want dan weet je wat het Christus gekost heeft. De hoogste prijs van zijn bloed om die wet te vervullen. Om aan de deugden Gods te voldoen. Om God te verzoenen. Om God met God te verzoenen. Dat heeft gekost de hoogste prijs voor zijn bloed. Ja? Dus dan duld je niet meer dat de eerste tafel van de wet vertrapt. Ook die tweede tafel niet. Nee. Maar dan duld je niet meer dat er met de eer van Gods gesjoemeld wordt. Nee. Komt Gods volk daar schoon vanaf? Nee, heel niet. Kijk maar naar Jozua met zijn bevlekte kleren. Dat waren ambtelijke kleren hoor. Ja, er zaten allemaal vlekken op. En dan heeft hij nog geen eens een weerwoord als de duivel aan zijn rechterhand staat om hem te beschuldigen. Dan heeft hij geen weerwoord op. Maar dan gaat God het opnemen voor zijn knechten. En dat zijn geen, je mag goed denken. Je moet goed denken, die Jozua die heeft ook de rechten Gods verkondigd. Maar je moet maar denken, geliefde, als je op woorden gaan wegen, dan kun je altijd wat vinden. Dat ondervind ik ook, dagelijks. Dan kunnen ze altijd wat vinden. Dat deden de Farizeeërs, die trachten de Heer Jezus op zijn woorden te vangen. Nou, bij de Heer Jezus kon dat niet, want de Heer Jezus sprak altijd onfeilbaar. Hij was zonder zonde, had nog geen zonde gekend of gedaan. Hij was altijd oprecht in de hoogst bedenkbare goddelijke stand. Hij had de geest niet met mate. De Heer Jezus sprak altijd de waarheid. Maar nou is de wil, Paulus zegt het goede wat ik wil, dus die vernieuwde wil is er. Hun oogmerken zijn goed. Hun wil is vernieuwd. En ze wensen altijd God te verheerlijken, maar nou doen ze dat wel eens door te vloeien in de liefde. Ik heb je dat vanmorgen, die voorbeelden genoemd. Hè? En dat is een geestelijke misstand, dan moeten ze weer. Wij hebben vermaning nodig, wij hebben bestraffing nodig, wij hebben correctie nodig. Paulus roept daartoe op om elkander te vermanen. En als een broeder zich niet meer laat vermanen, dan is het die broeder waarvan gezegd wordt, waarvan de Heere waarschuwt. En wacht u een iegelijk van zijn vriend en vertrouwt niet op enige broeder, want elke broeder doet niets dan bedriegen en elke vriend wandelt in achterklap. Vertrouw een vriend niet, ook niet uw voornaamste vriend die in uw schoot legt. Je kan op een mens niet bouwen, op Gods volk, je kan ook op Gods volk niet bouwen, want Gods volk is enkel vlees. Maar dat is wat anders als je Gods volk publiek gaat belasteren. En je gaat mensen inhuren die anonieme e-mailen sturen die niet te achterhalen zijn. Ik hoef ze ook niet te achterhalen. Doet er mijn best ook niet voor. God zal ze wel openbaren. Ja, dat zegt hij ook. Hij zegt, als uw wegen de Heere behagen, dan zal hij zelfs uw vijanden met u verzoenen. Geveinsdelijk, natuurlijk. Maar de Heere die zal al die valse joden ontmaskeren. Die stelt hij voor het licht van zijn aangezicht. Dus daar hoef je je echt niet zo druk om te maken. Paulus had het over vele tegenstanders, maar hij ging heel niet uitzoeken van wie dat nou precies is. Nee, als hij ze tegenkwam en ze spraken een vals evangelie, dan zei hij ze te wachten. Maar dat was niet zijn werk dat hij dat nou allemaal uit ging worsen van wie dat nou allemaal geweest is. Nee. Alleen als hij ermee geconfronteerd werd. Hè? Als Demas hem verlaten, maakt Paulus daar melding van. Demas heeft mij verlaten, de tegenwoordige wereld lief gekregen. Nou, dat was een vijand van vrije genade, dat was een vijand van Christus. Hè? Maar Paulus is niet direct ten strijde getrokken. Nee, hij heeft eerst een tijdje met die Demas gewandeld. En toen had hij het wel in de gaten. Ja, waar zijn hart lag, net als de vrouw van Lot in Sodom. Hè? In de wereld. In een... Kijk, daar heb je de afgoderij. Daar ga je misschien heel vroom naar een reformatorische kerk. En toch ben je bezig om van dat gepredikte woord koeken te bakken om ermee afgoderij te bedrijven. Zo moet ik dat vertalen, want dat wordt in onze dagen gedaan. En er wordt boven elk zo'n koekenbak wordt een reformatorisch geschreven. Daar heb je de afgoderij. En dat vertorent de Heer verschrikkelijk. Want dan ben je geen heiden meer, dan ben je een vroom mens geworden. Dan ben je geen goddeloze meer. Maar dan ben je een bekeerde man of vrouw geworden. En daar heb je de afgoderij. Want dan ga je allemaal van die koeken bakken. Zoals die vrouwen die van dat deeg die koeken bakten. Om daar die koningin des hemels. Ja, de koningin des hemels. Het was een koningin van de hel. Maar om daarmee astrologische godsdienst. Hoe noem je dat ook alweer? Horoscoop godsdienst. Nou dat is eigenlijk, daar heb je de New Age religie. Nou dat is met heel dat christendom verweven, New Age, want dat is de theologie van dat nieuwe Calvinisme, dat is helemaal gegrond op New Age. En ze spreken het met hele vriendelijke woorden uit. Het maakt indruk op je, tenminste als je niet van God geleerd bent. En de volgende stap is dat je gaat geloven. Net als Van der Staaij die neemt, naast de al die bij Bommelstrip verhalen, neemt hij ook die boeken van Tim Keller mee, die nieuwe Calvinist. Op vakantie, ze kunnen nog op vakantie. Ja, dat is het leven van de godsdienst. Hè? Als Gods volk op vakantie gaat, dan spreekt God tot hun zielen. Dan huppelen ze van zielenvrucht. Dat is de vakantie van Gods volk. Dat zijn de vergezichten van Gods volk. Maar van der Staaij neemt al die bommelstripverhalen mee. Hè? En de boeken van Tim Keller, die vreet hij op, zegt hij. Nou, dat is het voer van de hel. Eet smakelijk. En als hij dat verdoemt in de naam des Heren, dan lopen de rullingen over de rug van Erwin Koten. Een hypocriet openbaart zichzelf, want niet alleen je spraak maakt. Ja, je spraak maakt je ook openbaar. Maar heel je houding maakt je openbaar. Ze geven zelf uit aan welke kanten ze staan. Nou, ik zou je toch vertellen in de naam des Heren, heel die reformatorische godsdienst, dat is exact hetzelfde wat afgoderij betreft. Inhoudelijk is het nog wel hetzelfde, of verschillend. Maar wat afgoderij betreft staat het exact op gelijke voet met de islam. Daar is niks van God meer bij. Het is een totaal andere godsdienst geworden. Weet je waarom? Omdat ze het recht mijns gods vergeten, verachten, overal uitvertalen. Net als de HHK doet. Het recht van God mag niet meer publiek gezegd worden. Die dominee van Ander die krijgt een grote dreun op zijn mond. Alsof hij de grootste misdadiger is. En als je in zo'n kerk kan blijven zitten, dan sta je aan dezelfde kant van die Elimassen en die Simon de Tovenaars. Dan zou je van hun plagen ontvangen, omdat je met hun zonde gemeenschap hebt. En als je eigenlijk er niet van vrij maakt, en dat geldt ook voor M. van der Hoeven, ook al ben je ouderling in zo'n herstelde kerkman, en je maakt je eigenlijk er niet van vrij, dan kun je publiceren wat je wil, maar daar zal de Heer er niks van aannemen. Ik moet eerlijk zijn. Al wil je niet leven buiten de lege plaats, dan wil je niet tot hem uitgaan. En al wil je niet tot hem uitgaan, dan is het allemaal vrome praten, dan is het allemaal eigen werk. Ik oordeel niet over harten, maar ook Gods volk kan in de tijdelijke oordelen omkomen. Jazeker. Dus dat is een ernstige waarschuwing. En ik heb niet de strijd tegen vlees en bloed. Ik roep God tot mijn getuige. Een gemeente, we moeten eindigen. Maar is nou uw bede, volk van God, dat je mag geoefend worden in dat allerheiligste geloof. En dat je in Christus weerbaar mag worden. En dat geschiet altijd in de zwakte van je bestaan. Hoor. Want als ik zwak ben, zegt Paulus, dan ben ik machtig. Gods volk is niet, zeg maar, die helden die de wereld voor ogen hebben. Ja. Dan kiezen ze Schwarzenegger tot gouverneur van Californië. Nou, het is je reinste krankzinnigheid. Een acteur. Hè? Het is toch verschrikkelijk. Nou, het is, we leven in een hele acteurswereld. Dat hoef je niet naar Hollywood te kijken. Hoor. Dan hoef je alleen maar naar de kerk te kijken. Het zijn allemaal acteurs. Allemaal theorie. Allemaal poppenkast. Want als er werkelijk bij God vandaag gesproken gaat worden, gemeente. Dan zou je zo belasterd worden en veracht. En daarom hoop ik dat hij van Amel een ware Mordechai is. Dat hij zich laat belasteren en dat hij de kroon van Christus mag dragen. Maar je hebt het gezien bij die dominee Vlietstra van de steltevormde kerk. He, die sprak een keer over het kastijden van kinderen. En toen kreeg hij daar de hele hel over zich heen. En toen weet je wat hij toen zei? Ja, maar ik heb het niet gezegd. Koelman heb het gezegd. Lafaard! Dat is er aan de hand. Die geesten, die kunnen de toets van Gods woord, de weegschaal van God, niet doorstaan. Dan ben je geen Mordechai. En de geest van Mordechai is de geest van Christus. Weet je wat dat is? Wij buigen nooit. Nee. Waarom niet? Omdat Mordechai God gebogen had. Nog een stapje nader. Omdat Christus voor Mordechai gebogen had. In de hof van Gethsemane. En toen heb hij daar gepleit. Vader, ik wil niet dat de Mordechai uit het verderf komt. Want ik heb verzoening voor hem gevonden. En die Mordechai's die zijn niet meer buigzaam. Nee. Kunnen ze niet vallen? Oh ja. Maar ze worden door de Heer weer opgericht. He? Verblijd u niet over mijn vijandin als ik gevallen ben. Want de Heer zal me weer oprichten. Ja. Ja, je kunt niet verdragen. Maar Gods volk mag het in Christus verdragen. Al die smaad. En de Heer roept het zelfs toe op om door te gaan in je afgoderij. Ik kan er nou niet verder op doorgaan. Het komt in dit hoofdstuk, is het voorgelezen. Ik ga het ook niet meer opzoeken. Wij gaan de leidselstraf, dat heb ik al gezegd. En dan zegt de Heer, spot maar door. Bedrijf die afgoderij maar door. Doe het maar. Want weet je wat er dan gebeurt? Dan misgunt de Heer je geen ingebeelde zegen meer. Dan is het oordeel vastelijk besloten. Wat een ontzaglijk woord voor ons allen. En dan kun je 1000 keer de hand in eigen boezem steken en daarmee afgoderij, want dan kun je ook nog afgoderij mee bedrijven. Maar Mozes stond voor het aangezicht van de Heer, voor wiens aangezicht ik sta. En dan heb ik het woord recht te snijden, al kom je met 10 Melaatse handen aan dragen, dan zeg ik, in Christus zijn mijn handen rein verklaard. Is mijn hart rein verklaard, is mijn hele body rein verklaard. En ik ben niks anders in mezelf als een dode goddeloze zondaar. En Christus zegt tegen zijn bruid, er is geen gebrek aan u. Amen. Lieve heren, mocht gij het tot aan de verste grenzen zegenen. Dat die koning der koningen regeren van zee tot zee. En dat we zijn lof mogen verkondigen tot aan de verste grenzen. Heren. Sta nog op, gij hoogste rechter, en dat in en om Jezus wil. Amen. Laten we nog zingen, geliefden, van Psalm 81 en daarvan het 15e zangvers. Psalm 81, het 15e zangvers. Och gaat naar mijn raad zich mijn volk gedragen, och gaat Israël zaad op mijn effenpaan ijverig willen gaan naar mijn welbehagen. Psalm 81 en daarvan het 15e zangvers. Zend uw troost ons neer, drie enige God, u zij alle de eer. Amen.